U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Voor alles natuurlijk een heel zalig Pasen aan u allemaal. We hebben weer dat prachtige feest van de verrijzenis van Christus mogen vieren. En wat deze dagen in de lezingen vooral opvalt, is dat de apostelen en de vrouwen die met hem mee zijn getrokken, dat die traag zijn in hun geloof. Wij weten natuurlijk hoe het verhaal afloopt. Hè. Wij kennen ook de handelingen van de apostelen. Wij kennen zelfs het boek Apocalypse. Dus wij hebben al wat meer kennis dan de apostelen destijds hadden. En we zien deze dagen, met name in de evangelielezingen, dat de apostelen niet zomaar zich die woorden herinneren die Christus sprak bij leven, dat hij moest lijden en dat hij uiteindelijk de derde dag zou opstaan uit de dood. Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk verbazingwekkend, hè? De apostelen die zo innig met hem samenleefden en die zelfs ondanks het feit dat ze zo'n diepe band met hem hadden niet meteen geloven dat hij inderdaad is opgestaan. Dus het heeft iets verbijsterends, maar aan de andere kant is het denk ik ook wel hoopvol. Want het laat namelijk ook zien dat zelfs die apostelen mensen waren en dat zelfs die apostelen bij tijd en wijle bewijs nodig hadden van de aanwezigheid van Christus. Nou, in het evangelie van vandaag zien we dat heel duidelijk, hè? Christus die in de groep van zijn leerlingen aanwezig komt, die woorden spreekt, vrede zij u. En die vervolgens alles op alles zet om zijn apostelen te tonen dat hij echt is. Hij wil laten zien, ik ben geen spook, ik ben geen Fata Morgana. Nee, ik ben een werkelijke persoon met een echt lichaam. Weliswaar een verrezen lichaam, een verheerlijkt lichaam, maar toch een echt lichaam. En daarom vraagt hij vandaag aan zijn leerlingen om een stukje vis, om dat ook te bewijzen. Nou, ik heb dat altijd een wonderlijk mooi verhaal gevonden. Hè? Jezus die zelfs nadat hij als glorieuze koning is opgestaan uit de dood, toch nog de moeite neemt om met zulke kleine details te tonen aan zijn leerlingen dat hij echt is en dat ze hem nog altijd moeten blijven volgen. Nou, in dit licht, hè, in het licht van het paasoctaaf, wil ik vandaag gaan spreken met u over die andere grote gebeurtenis deze week. Hè. We hebben Pasen gevierd en we zijn nog steeds Pasen aan het vieren. Maar we hebben natuurlijk ook afscheid genomen van paus Franciscus, de 266ste paus van de katholieke kerk. En ik begin deze uitzending met een lichte schroom, moet ik eerlijk bekennen. Aan de ene kant willen we natuurlijk met heel veel liefde en met heel veel respect spreken over onze doden. En aan de andere kant willen we dat ook wel op een eerlijke manier doen. En ik ben zelf parochiepriester en dat dilemma dat heb je in de parochie ook vaker. Hè? Je wil natuurlijk warm zijn, nabij zijn naar de mensen toe, zeker als ze afscheid nemen van een dierbare. Maar je wil ook iemand niet zomaar de hemel in verklaren als het niet duidelijk is of die persoon wel in de hemel is. Hè? Of dat hij misschien een periode in het vagevuur moet doormaken, wat heel waarschijnlijk is bij de meeste mensen. Hè? Bijna niemand gaat zomaar ineens de hemel in. Ja, en die optie van de hel bestaat natuurlijk ook. En daarom zegt Christus ook terecht, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Hè? Oordeel niet wil niet alleen zeggen, we mogen de slechte daden van een ander niet benoemen. Hè? Zo wordt het vaak uitgelegd van, als je iets negatiefs over een ander zegt, dan wordt er gezegd, niet oordelen. Hè? Je mag niet oordelen over die ander. Nou, dat betekent het ook natuurlijk, maar het betekent ook dat we niet op de rechterstoel van de Heer moeten gaan zitten. Het is namelijk niet aan ons om op het moment dat een mens deze wereld verlaat, te oordelen wat er met die ziel gaat gebeuren. Het enige wat we met zekerheid weten is dat die ziel voor de rechterstroon van God komt te staan. En we weten vervolgens ook dat God een rechtvaardige en barmhartige rechter is. Hij rechtvaardig, hij laat niks zomaar voorbij gaan. Hè? Dat heeft hij ook aangekondigd in het evangelie. Al wat gij voor de geringste van de mijne hebt gedaan, hebt ge voor mij gedaan. Hè? We moeten daar ooit rekenschap van afleggen of we dat inderdaad hebben gedaan. Hij is ook barmhartig. Hè? Dus op het moment dat we zijn vergeving zoeken, zal die ons tegemoet rennen om ook die vergeving te schenken. Ja, dus altijd die tweeling, hè, van barmhartigheid en rechtvaardigheid. En daarom wil ik vandaag gaan spreken over het overlijden van Paus Franciscus in dit licht. In het licht, waarmee is de paus op dit moment het meeste geholpen? Is hij het meeste geholpen als we met z'n allen hem gaan bejubelen als een heilige paus die rechtstreeks naar de hemel gaat? Of heeft hij er veel meer aan als we dat aan God laten en dat wij zelf bidden? Ik geloof absoluut het laatste. Ik heb er ook wel eens vaak aan gedacht van, stel dat ik er zelf niet meer zou zijn. Hè? Wat zou je dan willen? Dat de mensen gaan zeggen, oh wat was die toch geweldig? Of op het moment dat je inderdaad oog in oog met je schepper staat, dat de mensen op hun knieën gaan en vurig gaan bidden. Goed, dat zullen we dan ook gaan doen. Ik zal een gebedje gaan bidden dat ook op de website van Radio Maria staat inmiddels. Dat is een gebed voor de zielerust van de paus. En het is een gebed waarbij we ook nu al bidden dat de Heilige Geest werkzaam mag zijn in de harten van de kardinalen, die straks die ontzettend belangrijke taak hebben om een nieuwe paus te gaan kiezen. Dus we zullen beginnen met dat gebed en daarna wil ik nog wat gedachten met u delen over hoe we het beste met de dood, in dit geval van de paus, maar sowieso met de dood, ook van dierbaren om kunnen gaan. Eerst het gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij willen ons aansluiten bij het gebed van de universele kerk voor de eeuwige rust van Paus Franciscus. We willen bidden tot u, Vader, dat Paus Franciscus, die als plaatsvervanger van zijn vleesgeworden zoon op aarde diende, door de goddelijke barmhartigheid in vrede mag rusten. Mogen onze hemelse moeder Maria altijd maagd en Sint Jozef, patroonheilige van de stervende, Paus Franciscus bijstaan bij de overgang van dit leven naar het komende. Laten we ook bidden voor het Heilig College van Kardinalen, wiens voornaamste verantwoordelijkheid het is om de Paus van Rome, de opvolger van Sint Petrus, te kiezen en hem individueel en als Heilig College bij te staan in de dagelijkse zorg voor de universele kerk. Mogen de kardinalen van de Heilige Katholieke Kerk in gehoorzaamheid aan de ingevingen van de Heilige Geest, één van hart zijn in het Allerheiligst Hart van Jezus, hoofd en herder van de kudde van God, de Vader, bij het kiezen van zijn plaatsvervanger op aarde. Amen. Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem, dat hij mogen rusten in vrede. Amen. Goed, vrienden. De kerk is nu tijdelijk sede vacante, dat betekent zonder plaatsbekleder van Christus op aarde. Letterlijk, de zetel is leeg, hè, sede vacante. En dat betekent dat we even stil kunnen staan bij, ja, hoe gaan we hiermee om? Nou, zoals gezegd, allereerst gebed. Hè. Ik heb het er wel eens vaker over gehad met vrienden. Stel dat je zelf komt te overlijden, ja, wat zou je dan liever hebben als je oog in oog staat met je schepper? Dat iedereen beneden een feestje zit te vieren, want je was zo geweldig. Of zou je liever uitroepen, hè, voor zover dat nog kan na de dood. Jongens, bidden met z'n allen, want ik sta hier nu oog in oog met hem. En hij vraagt nu rekenschap. Nou, uiteraard het laatste, hè, maar toch vergeten we dat vaak. We zien dat heel vaak bij uitvaarten, ook in onze tijd. Dat we geneigd zijn om de persoon zo op te hemelen. En zo ervan uit te gaan dat iedereen zomaar, hoppakee, in de hemel aankomt. We zien dat ook vaak dat mensen dan gaan zeggen van, nou, als iemand het heeft verdiend om in de hemel te komen, is het ons pap, ons mam, onze tante, et cetera wel. Want die heeft toch altijd zo goed gedaan. Die neiging om zelf dat oordeel te vellen is ongezond. Het klinkt misschien onschuldig en we bedoelen het vaak ook goed. Hè? We willen niet kwaad spreken over de doden. En dat is ook een hele mooie houding. Hè? We moeten ook met respect en met liefde over onze doden spreken. Hè? Dus dat is ook echt een christelijk gebod om het zo te noemen. Maar tegelijkertijd moeten we daarin wel de eerlijkheid hoog houden. En die eerlijkheid die gebiedt ons nooit en te nimmer te vergeten wat Christus zelf heeft gezegd over de laatste dingen. En ook datgene wat de kerk al 2000 jaar daarover zegt. Want als we dat doen, dan zijn we niet alleen maar aan het nadenken over wat fijn is of wat fijn voelt, maar vooral over wat goed is en ook wat goed is voor de ziel. Even terug naar Paus Franciscus. We weten dat Christus in het evangelie zegt, aan wie veel gegeven is, zal ook veel worden gevraagd. Daar bedoelt hij mee, Hoe meer verantwoordelijkheid je hebt in de kerk, hoe meer je ook verantwoording moet afleggen aan het einde. Verantwoordelijkheid en aan het einde aan God antwoord geven. Die twee woorden zijn nou met elkaar verbonden natuurlijk. En er is in heel de kerk niemand met zoveel verantwoordelijkheid als de paus. Het is bijna angstaanjagend om eraan te denken wat voor een enorme macht een paus heeft, kan hebben. En het is dan ook niet voor niks dat op het moment dat er een nieuwe paus wordt gekozen, dat er een aparte kamer is in het Vaticaan die de Kamer van Tranen heet. Omdat de paus dan, dus de net nieuw gekozen paus, zijn tranen kan laten lopen. Omdat hij weet dat hij voor een enorm belangrijk moment staat. En omdat hij ook weet dat de verantwoordelijkheid die op zijn schouders wordt gelegd, menselijkerwijs eigenlijk niet te dragen is. De plaatsvervanger van Christus op aarde. Degene die het hele volk van God mag leiden in de naam van de Heer. Dat is de taak die de paus heeft. En nogmaals, aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. En daarom is het ook niet overdreven dat er bij het sterven van een paus wereldwijd duizenden missen worden opgedragen. Normaal dragen we ook de mis op voor overleden familieleden, in de parochie bijvoorbeeld. Maar in het geval van een paus, juist omdat hij zo enorm veel verantwoordelijkheid had bij leven, zal die ook met een andere maat worden geoordeeld door God dan mensen die minder verantwoordelijkheid hadden. Ik kan me voorstellen als paus, als je net aantreedt als paus, dat die verantwoordelijkheid zo groot is dat het je verre overstijgt. En dat je op dat moment alleen nog maar kunt zeggen, Heer, ik kan dit niet, alleen u kunt dit. Een beetje zoals Mozes dat ook zegt tegen God, wanneer hij die belangrijke taak krijgt om dat volk uit de slavernij te verlossen. Dan gaat hij tegensputteren. En dan zegt God, ik zal je bijstaan. Dus dat pauselijke ambt is alleen maar te vervullen op het moment dat je ook echt God volledig de teugels in handen geeft. En als dat gebeurt, dan hebben we te maken met een heilige paus. Nou, helaas hebben we in de geschiedenis van de kerk gezien dat zeker niet alle pausen heilig zijn. En dat zeker ook veel pausen hun eigen wil hebben gedaan. En dat ze ook volgens de objectieve maatstaf van de kerk niet altijd goed gehandeld hebben. En daar bedoel ik mee dat in onze tijd wij vaak mensen beoordelen vooral vanuit ons gevoel. Je hebt een fijn gevoel bij iemand. Je vindt dat iemand het goed doet of een aardige uitstraling heeft of het is zo'n hartelijke persoon. Maar het gevaar kan dan bestaan dat we onze eigen maatstaf als leidend gaan gebruiken voor datgene wat goed is en wat niet. Terwijl wij als kerk natuurlijk een hele andere maatstaf hebben. Niet of ik iemand een fijn persoon vind, dat leidend moet zijn, maar of volgens datgene wat Christus in het evangelie heeft gezegd en datgene wat de kerk in 2000 jaar als geloofsschat ons heeft overgeleverd, of we volgens die maat inderdaad goed of niet goed zijn. En dat is ook de maat waarmee God zal meten op het moment dat een priester, een bisschop en zeker een paus voor hem verschijnt voor zijn troon. Hij zal gaan kijken, heb jij gedaan wat mijn zoon van jou gevraagd heeft? Heb je niet je eigen kudde gewijd? Maar heb je de kudde van mijn zoon gewijd? Zoals Jezus ook zegt op het moment dat hij na de verrijzenis met Petrus in gesprek is, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, niet jouw schapen, het is niet jouw bezit deze kerk, het zijn mijn schapen. Dus de paus is in die zin vooral een beheerder geweest, een beheerder van iets wat aan hem is overgeleverd. En dat noemen we dan met een prachtig woord het depositum fidei, de rijke geloofsschat van de kerk. En dat is ook in de ambtsomschrijving van de paus zijn belangrijkste taak, doorgeven wat hem is overgeleverd. Dus niet zozeer het lijden van de kerk. Het lijden van de kerk gebeurt eigenlijk in feite door God zelf, door Christus. Hij is de herder van de kerk. Hij gebruikt natuurlijk wel de paus en de bisschoppen en het hele godsvolk om zijn kerk te leiden. Maar de primaire taak van een paus is behoeden, conserveren, bewaren van datgene wat Christus heeft toevertrouwd aan de apostelen. En volgens die maatstaf kun je natuurlijk wel wat noemen, wat zeggen nog over het pontificaat van de afgelopen 12 jaar. Er zijn ook zorgen geuit en ik wil die niet allemaal nu gaan ophalen. Dat gaat er niet om nu een negatief beeld van een paus neer te gaan zetten, maar wel om aan te geven waarom dat gebed zo belangrijk is. Op het moment dat deze paus rechtstreeks naar de hemel zou gaan, dan zou bidden ook niet meer nodig zijn. Bidden doen we alleen maar voor de rust van een ziel. En als we op die manier naar de afgelopen 12 jaar kijken, dan zien we natuurlijk dat er goede, mooie dingen zijn gebeurd. Hè? Denk aan het Sint-Jozefjaar dat onlangs nog werd uitgeroepen. De toewijding van Rusland en de Oekraïne aan het Onbevlekte Hart. Zijn laatste encycliek, hè, die was toegewijd aan het Heilig Hart. Zijn wens om te mogen rusten in de Maria Maggiore, hè, omdat hij zijn hele leven en ook zijn hele pontificaat aan het einde wilde toevertrouwen aan de hemelse moeder Maria. Nou, dat zijn mooie dingen. Maar natuurlijk zijn er tijdens het pontificaat van Paus Franciscus ook heel wat vragen gesteld. Hè, en ik denk ook wel terechte vragen. Hè. Denk aan de dubia van de kardinalen, die heel rechtstreeks vragen stelden over het document Amoris Laetitia. Hè. Dat ging over de openheid die er ineens leek te zijn naar gescheiden katholieken die opnieuw getrouwd waren en die dan de communie zouden mogen ontvangen. Nou, iets wat nooit gebeurd is in onze kerk. Dus niet om dit nou zwaar te bekritiseren, maar wel om uit te spreken van ja, een zorg was er en mocht er ook zijn. Je mag vragen stellen aan een paus. Je mag kritiek geven op handelingen die er zijn geweest. Denk ook aan het document dat de paus ondertekende samen met een imam, om daarmee te bevestigen dat alle geloven wegen naar God zijn. Dat is ook iets wat onze kerk nooit zo heeft gezegd en zo heeft geleerd. Of de rituelen met de Pachamama-beelden bij de opening van de Amazone-synode. Pachamama-beelden, moeder aarde, een afgodsbeeldje wat de Sint-Pieter werd binnengedragen. Of Traditionis Custodes, waarin de traditie nogal onder vuur kwam te liggen. Of meer recent nog Fiducia Supplicans, de zegening van de homoparen. En nogmaals, ik zeg dit niet als een veroordeling. Ik zeg dit niet als dat dit dus betekent dat de paus het heel zwaar gaat krijgen na zijn dood. Ik zeg het alleen maar als hier werden vragen over gesteld. Hier ontstond verdeeldheid in de kerk over deze thema's. En de paus zal dit aan God moeten kunnen verantwoorden. En de paus zal dan onze gebeden nodig hebben. Ja, de paus die zal dan meer geholpen zijn met een oprecht gebed voor de rust van zijn ziel, dan alles met de mantel der liefde te bedekken en te zeggen, het was een prachtig pontificaat, alles is goed, rechtstreeks naar de hemel. En dat geldt overigens niet alleen voor deze paus, dat geldt voor alle pausen. Dus dit is niet een uniek verhaal voor paus Franciscus, dit geldt net zo goed voor paus Benedictus, die ook voor enorm moeilijke beslissingen in zijn pontificaat is komen te staan, die zelf waarschijnlijk ook wel eens slapeloze nachten heeft gehad, omdat hij twijfelde of de beslissingen die hij nam wel goed waren. Dus het is in geen enkel opzicht om een naam te bezoedelen, het is alleen maar om echt die urgentie aan te geven van diegene aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden. En als er inderdaad veel gevraagd wordt, moeten wij ook veel bidden. En dan moeten wij als mystiek lichaam van Christus de handen ineens slaan, letterlijk in dit geval, hè, gebedshanden, om te zorgen dat Christus uiteindelijk als barmhartige Heer naar deze paus, naar de vorige paus, naar alle pausen mag kijken. Zoals hij dat destijds natuurlijk ook naar Petrus deed. Petrus is in die zin dat prachtige oermodel, zou je kunnen zeggen, van het pausdom. Namelijk die zwakke Petrus, die gebrekkige Petrus, zelfs die Petrus die verloochent, die totaal ontkent dat hij Christus ooit heeft gezien. Die Petrus die uiteindelijk rots wordt. Nou, als we dat als model hebben, die zwakke man die uiteindelijk tot bekering komt en die uiteindelijk niet alleen hakken over de sloot gered wordt, maar uiteindelijk zelfs sterft aan het kruis, zoals zijn Heer. Als we dat als eerste model van de paus hebben, dan is er natuurlijk ook heel veel vertrouwen en geloof dat alle pausen de mogelijkheid wordt geboden om gered te worden. Dus laten we niet een heiligverklaring beginnen op dit moment. Daar heeft de paus nu niks aan. Laten we bidden. Laten we in alle eerlijkheid bidden. Laten we de mooie dingen van zijn pontificaat benoemen. Laten we ook de moeilijkheden van zijn pontificaat benoemen, want dat wordt uiteindelijk ook weer, worden dat de prangende kwesties voor de toekomst straks natuurlijk. En laten we zo vanuit liefde, maar wel vanuit liefde geworteld in waarheid, laten we zo bidden als lichaam van Christus voor de zielenrust van paus Franciscus. Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem, dat hij mogen rusten in vrede. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.